Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Reasons to Stay Alive van de Britse schrijver Matt Haig is een persoonlijk non-fictieboek over depressie, angst en herstel. Haig beschrijft hoe hij op zijn 24ste in een ernstige psychische crisis terechtkwam en hoe zijn leven daarna stap voor stap weer bewoonbaar werd. Het boek is tegelijk memoir, reflectie en laagdrempelige gids. Het wil niet doen alsof er één behandeling, dag of gewoonte bestaat die depressie oplost. De centrale bedoeling is opener spreken over mentale ziekte en laten zien dat het uitzicht vanuit een diepe crisis onbetrouwbaar kan zijn. Haig schrijft vanuit ervaring, met korte hoofdstukken, lijstjes, herinneringen en directe observaties. Daardoor blijft het onderwerp toegankelijk. Ook voor lezers die weinig concentratie hebben of zelf onder druk staan. Naast mensen met depressie of angst richt het boek zich nadrukkelijk op partners, familieleden en vrienden. Zij krijgen geen klinisch handboek, maar wel taal om beter te begrijpen waarom goed bedoelde adviezen vaak tekortschieten. De kern is bescheiden maar krachtig, herstel verloopt meestal langzaam, met steun, tijd en aandacht voor kleine vormen van verlichting. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, een persoonlijke crisis als ingang tot begrip van depressie. Haig begint niet met een algemene theorie over mentale gezondheid, maar met de ontrichting van zijn eigen leven. Toen hij 24 was en met zijn vriendin op Ibiza woonde, kreeg hij een zware crisis waarin paniek, slapeloosheid en depressieve gedachten samenvielen. Die persoonlijke ingang is belangrijk, omdat het boek depressie niet neerzet als gewone somberheid of een gebrek aan wilskracht. Hij beschrijft juist hoe lichamelijk, alles overheersend en moeilijk uit te leggen de ervaring kan zijn. Iemand kan weten dat het leven objectief gezien mogelijkheden biedt en toch niet meer kunnen voelen dat die mogelijkheden bestaan. Daarmee maakt hij het verschil duidelijk tussen een gedachte en een feit. De overtuiging dat er geen toekomst is, kan tijdens een depressie echt en definitief klinken, zonder een betrouwbare voorspelling te zijn. Zijn relaas geeft ook ruimte aan schaamte en verwarring. Wie ziek is, kan zich schuldig voelen tegenover mensen die helpen, of zichzelf verwijten dat hij niet gewoon dankbaar of positief kan zijn. Haig behandelt die reacties als onderdelen van de aandoening, niet als morele tekortkomingen. De memoirvorm maakt dit geen afstandelijke uitleg. De lezer ziet hoe een crisis iemands tijdsbesef, relaties en zelfbeeld aantast. Dat helpt zowel lotgenoten als naasten om depressie minder snel te beoordelen met de maatstaven van iemand die zich op dat moment gezond voelt. Ten tweede, open taal als middel tegen stigma en zwijgen. Een van Haig's expliciete doelen is mentale ziekte uit het zwijgen halen. Hij schrijft over depressie en angst in gewone, begrijpelijke taal, zonder de ervaring te versimpelen. Dat is een bewuste keuze. Stigma wordt vaak versterkt doordat mensen bang zijn voor woorden als depressie, paniekaanval of suïcidale gedachten, of doordat zij zulke ervaringen meteen willen wegredeneren. Haig laat zien dat zwijgen isolatie kan verdiepen. Als iemand geen woorden heeft voor wat er gebeurt, lijkt de toestand nog vreemder en individueler. Door zijn eigen verhaal openbaar te maken, biedt hij herkenningspunten zonder te suggereren dat iedere depressie hetzelfde verloopt. Het boek is ook bruikbaar voor naasten. Het maakt duidelijk waarom uitspraken als denk positief, je hebt toch veel om voor te leven, of zet je eroverheen meestal niet helpen. Zulke zinnen gaan uit van een probleem dat puur rationeel of tijdelijk is, terwijl depressie iemands vermogen om hoop en plezier te ervaren kan beperken. Haig pleit eerder voor geduld, aanwezigheid en een lange adem. Een betere reactie is niet altijd een perfect advies geven, maar luisteren, praktisch helpen en niet concluderen dat één betere dag volledig herstel betekent. Zo koppelt het boek persoonlijke openheid aan een bredere maatschappelijke boodschap. Psychische problemen verdienen dezelfde ernst en zorgvuldigheid als lichamelijke aandoeningen. Ten derde, herstel als een langzaam proces, niet als een beslissend keerpunt. Reasons to Stay Alive verzet zich tegen het aantrekkelijke maar misleidende idee van een definitieve doorbraak. Haig beschrijft herstel als iets dat zich in kleine stappen ontwikkelt, soms met vooruitgang en soms met terugval. Die benadering is inhoudelijk belangrijk, omdat zij ruimte maakt voor de wisselvalligheid van depressie en angst. Een rustigere dag bewijst niet dat de ziekte verdwenen is. Een moeilijke dag betekent evenmin dat alle eerdere vooruitgang verloren is. Voor mensen die herstellen kan dit perspectief de druk verminderen om zich snel weer normaal te voelen. Voor hun omgeving corrigeert het de verwachting dat dankbaarheid, werk, liefde of medicatie automatisch en blijvend een einde maken aan klachten. Haig benadrukt tijd als een wezenlijke factor. Tijdens een crisis lijkt tijd vaak stil te staan en voelt het de huidige pijn eindeloos. Achteraf kan de ervaring veranderen, niet doordat zij onbelangrijk was, maar doordat er afstand en nieuwe omstandigheden ontstaan. Hij maakt daarbij geen universele medische claims. Het boek presenteert vooral een geleefde waarheid, dat overleven soms begint met het volhouden van een uur, een dag of een nacht. Deze schaalverkleining maakt zijn boodschap concreet. Herstel wordt niet afhankelijk gemaakt van een groot levensplan, maar van voldoende tijd, ondersteuning en haalbare handelingen. Daardoor is het boek realistischer dan veel zelfhulpboeken die vooral snelle transformatie beloven. Ten vierde, lezen, schrijven en relaties als bronnen van houvast. Hijg behandelt lezen en schrijven niet als wondermiddelen, maar als praktijken die hem hielpen verbinding te houden met de wereld. Lezen kan aandacht tijdelijk verplaatsen van een benauwende innerlijke toestand naar het perspectief van een ander. Schrijven biedt vervolgens een manier om ervaringen te ordenen die anders vormloos of beschamend kunnen blijven. Juist daarom heeft zijn boek zelf een functie die verder gaat dan verslag doen. Het probeert woorden te geven aan gevoelens die voor veel mensen moeilijk te benoemen zijn. De steun van zijn ouders en van Andrea, destijds zijn vriendin en later zijn vrouw, vormt een tweede belangrijk element. Hun aanwezigheid maakt duidelijk dat herstel niet uitsluitend een individuele prestatie is. Een netwerk kan iemand helpen wanneer diegene zelf tijdelijk weinig vertrouwen, energie of overzicht heeft. Tegelijk romantiseert hij zorg niet. Naasten kunnen niet simpelweg iemand uit een depressie trekken en ook liefde heft de aandoening niet direct op. Hun rol ligt eerder in trouw blijven, luisteren en ruimte geven aan het onregelmatige verloop. Voor lezers in Nederland en België is dat herkenbaar binnen een cultuur waarin zelfstandig zijn vaak hoog wordt gewaardeerd. Hijks verhaal herinnert eraan dat hulp toelaten geen bewijs van zwakte is. Het kan een praktische voorwaarde zijn om een zware periode door te komen. Tot slot, kleine alledaagse genoegens als tegenwicht voor een versmalde wereld. In het boek krijgen kleine, alledaagse ervaringen opvallend veel gewicht. Hijg noemt onder meer rustige momenten, natuur, boeken, gesprekken en eenvoudige routines als redenen om door te gaan. Dat moet niet worden gelezen als de stelling dat een wandeling of een mooie ochtend depressie geneest. Zijn punt is subtieler. Depressie vernauwt vaak de aandacht, waardoor pijn alles lijkt te vullen en de toekomst geen variatie meer lijkt te bevatten. Kleine bronnen van comfort kunnen die vernauwing soms even onderbreken. Ze leveren geen bewijs dat alles goed komt, maar wel een concrete aanleiding om nog een moment aanwezig te blijven. Deze nadruk op het gewone onderscheidt Hijks benadering van grootschalige beloften over zelfverbetering. Hij vraagt niet dat de lezer voortdurend gelukkig, productief of optimistisch is. Integendeel, hij bekritiseert impliciet de druk om altijd meer te presteren of zichzelf te verbeteren. Rust, beperking van overprikkeling en aandacht voor wat wel draaglijk is, kunnen waarde krijgen zonder dat ze spectaculair zijn. De praktische les is daarom niet dat iedereen dezelfde gewoonte moet overnemen. Wel nodigt het boek uit om persoonlijke ankerpunten te herkennen, juist op dagen waarop abstracte redenen om te leven niet overtuigend voelen. Zo wordt hoop verbonden aan herhaalbare, concrete ervaringen in plaats van aanloze geruststelling. Concluderend. Reasons to Stay Alive is vooral geschikt voor lezers die depressie of angst uit eigen ervaring kennen. Maar het is minstens zo relevant voor partners, familieleden, vrienden en collega's die beter willen begrijpen wat psychische ziekte met iemand doet. Wie een strak opgebouwd behandelprogramma, diagnostische uitleg of wetenschappelijk overzicht zoekt, zal het boek minder volledig vinden. Hij schrijft geen klinische gids en presenteert zijn route niet als standaardoplossing. De praktische waarde ligt elders in de heldere taal voor ervaringen die vaak moeilijk uit te spreken zijn en in een realistisch beeld van herstel als een onregelmatig proces. Lezers kunnen er woorden, herkenning en een minder veroordelende kijk op terugval aan ontlenen. Naasten krijgen bruikbare aanwijzingen over geduld, luisteren en het vermijden van simplistische adviezen. Wat het boek onderscheidt van veel andere zelfhulpboeken over mentale gezondheid is de combinatie van kwetsbare memoir en compacte reflectie. Hij schrijft niet vanaf een afstand alsof hij een methode overdraagt aan een probleemgeval. Hij schrijft als iemand die weet hoe overtuigend wanhoop kan voelen en die achteraf kan laten zien dat die overtuiging niet het hele verhaal was. De korte vorm en toegankelijke stijl maken het ook leesbaar wanneer concentratie schaars is. Juist die bescheidenheid geeft het boek gewicht. Het belooft geen snelle genezing, maar biedt taal, gezelschap en perspectief voor het moeilijke werk van blijven leven. Als je ons wilt steunen, Matt Hijk, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.